gemeente vooraf nog een afkondiging die vanmorgen achterwege is gebleven, maar die toch nog aan de gemeente meegedeeld moet worden. Dat aanstaande vrijdag, zo de heren willen we leven, er vergadering zal zijn van de mannenvereniging. Dus aanstaande vrijdag 29 september en niet zoals het aangekondigd was op 6 oktober. Denkt u daar dus aan, aanstaande vrijdag. Tot zover deze afkondiging. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Bewaar mij toch, o alvermogend God, ik betrouw op u, schenk hulp, verhoor mijn smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedig tot uw God en Heer, uw bondsgod, durven spreken. En ook het tweede vers, maar het heilig volk dat op deze aarde leeft. 1 en 2 van Psalm 16. de kerk van alle eeuwen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting erop willen wij zingen van Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En wat verder volgt, Psalm 77, vers 7. De schriftlezingen daarna zijn uit Nehemia 1 en Psalm 137. We doen dus belijdenis des geloofs. We zingen Psalm 77, vers 7. En we luisteren daarna naar Nehemia 1 en Psalm 137. Een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hagalia, en het geschieden in de maand Gisleu, in het 20e jaar als ik te Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda, en ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot hem: de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, en zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide: och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt die hem lief hebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uws knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid dag en nacht voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben, ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. We hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende: gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen en zal ze brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och, Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker. De tweede schriftlezing is Psalm 137. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion. We hebben onze harpen gehangen aan de wilgen die daarin zijn. En als zij, die ons al daar gevangen hielden, de woorden eens lieds van ons begeerden, en zij die ons overhoop geworpen hadden, vreugd, zeggende: zing ons een van de liederen Sions. Wij zeiden: hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeet mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte. Zo ik aan u niet gedenken, zo ik Jeruzalem niet verheffen boven het hoogste mijner blijdschap. Heren, gedenk aan de kinderen van Edom, aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden: ontbloot ze tot haar fundament toe. O dochter van Babel, die verwoest zult worden, wel gelukzalig zal hij zijn die u uw misdaad vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. Wel gelukzalig zal hij zijn die uw kinderkens grijpen en aan de steenrots verpletteren zal. Verenigen wij ons nu in een gemeenschappelijk gebed om 's Heren zo nodige en onmisbare zegen af te smeken. Zo brengt u ons aan de avond van deze dag opnieuw in uw huis, Heren. Wat is het een voorrecht dat de deuren van uw huis nog weer ontsloten mochten worden, en dat gij de gemeente oproept om zich te stellen onder uw woord. Om daar te zijn waar de gebeden worden opgezonden, waar de psalmen worden gezongen en waar in uw naam gepredikt zal worden. Bekering en vergeving der zonden, want dat was toch de opdracht. Heere, laat dan ook dit samen zijn nog mogen zijn en mogen strekken tot de eer van uw grote en heilige naam. Wil dan ook weren alles wat schadelijk en hinderlijk kan zijn, wat de loop van uw woord kan stuiten. En wat kunnen er veel dingen zijn, Heren, die er tussenin zitten en die ons bij uw woord vandaan houden. Wat kunnen er een zorgen zijn en een moeite zijn. Wat kunnen er een problemen zijn in ons leven die we soms meenemen naar de kerk. En we weten wel dat het niet goed is om eraan te denken, maar de gedachten gaan steeds weer daarheen. En u weet, Heren, hoe wij er vol van kunnen zitten. En dat er geen plaats is voor uw woord, dat het niet tot ons doordringt. Dat gij tot ons spreekt en dat gij uw woord nog richt tot ons. Ach, zou u dan zelf willen komen met de werking van uw geest, dat dat gebed in ons hart mag leven. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest. O, dat ook die ons ten leidsman zou strekken. En dat we zo ook bij het luisteren en bij het spreken, dat we bij alle dingen die tot de eredienst behoren zo vervuld mogen worden met uw geest, dat we ook erbij betrokken mogen zijn. En dat we zo werkelijk ook in het gebed tot u naderen, en dat dat ook de bede mag zijn die leeft in ieders hart, bij jongeren en bij ouderen, om u toch te zoeken, u te behagen. Heren, want we zijn altijd bezig met onszelf te behagen. We zijn altijd bezig om te doen wat we zelf graag willen en wat op ons verlanglijstje staat. Maar Heere, doe ons afzien van onszelf en doe ons luisteren naar U en doe ons ook zoeken de eer van Uw naam. O, dat kan alleen als U zelf door Uw geest het ons op het hart gaat binden. En als U zelf ons leert dat in ons geen goed woont, dat bij U de woorden des eeuwige levens zijn, maar dat Gij het ook zo wilt leren, dat Gij er om gebeden wil zijn. Heere, zo bidden wij U, wil Gij zijn met ons in dit avonduur en wil Gij zo zelf nog rondgaan op het woord Uw waarheid, dat we het horen niet als eens mensenwoord, maar gelijk het toch in de waarheid is als Uw woord. En dat het ook mag zijn tot bekering voor de onbekeerden. Dat het mag zijn tot vermaning. Dat het mag zijn tot ontdekking. Dat het mag zijn tot ook een nodiging. Heren, en dat ook al degenen die bekommerd zijn vanwege hun zonde en die ook zien de noodzaak van dat eenzijdige godswerk, maar dat ze het zelf niet kunnen. Heren, ach, dat Gij ze te sterk zoudt worden. Dat Gij ze zou trekken met Uw liefdekoorden. Dat ze Uw lokstem zouden mogen horen. En wil dan ook geloof, hoop en liefde schenken tot U en tot Uw woord en tot Uw dienst, opdat het ook mag zijn voor allen die U kennen en vrezen, dat er onderwijs mag zijn. Als er honger is in de banken, we zeggen het zo menigmaal, Heren, dan zal er toch voedsel van de kansel komen. En geef dat er dan maar zulk een honger mag zijn naar U, de levende God, en dat er ook zo vanavond onderwijs mag zijn, dat het zaad van Uw woord gestrooid mag worden en dat het tot bekering mag zijn, tot onderwijzing, ook van Uw volk en kinderen, en dat ze mogen toenemen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus, want daar gaat het om. Wij willen vaak alleen maar zekerheid hebben dat het met ons goed komt en dat het met ons goed zit. Heren, dat we bekeerd zijn, dat we het mogen weten en dat er zo ook toekomst is. Heren, ach, dat is ook begrijpelijk, maar als het toch goed is, dan zal het er om één ding gaan, dat Christus gestalte mag krijgen, dat U aan Uw eer mag komen. En dan zullen we ook die Christus nodig hebben, want Hij alleen is als borger en middelaar steeds ook bezig geweest om dat werk te doen. En dat was Zijn werk, Heren, en Hij heeft het volbracht. En daarom zal het ook uit Hem ontvangen worden. Daarom roept Gij Uw volk en kinderen op om te zien op die overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus Christus, Heren. En wat hebben we dat juist nodig? Kennis van Hem. Kennis van Zijn ambten, van Zijn namen, naturen, staten en weldaden. Kennis dat Hij gestalte mag krijgen in het hart en leven. En dat wij zo mogen zien op Hem, want Hij moet wassen en wij minder worden. Heren, dat is de levensweg die Gij ook Uw volk en kinderen voorhoudt. Heren, maak het zo in alles wel. Wij dragen de zieken aan U op. Wij bidden U gedenk ze en sterk ze op het ziekbed. Ook de chronisch zieken. Ook hen die soms al lang zo verstoken zijn om de gang naar Uw huis te maken, wil Gij ze gedenken en sterken. Wees Gij met hen die gebrekkig worden en die afhankelijk zijn van de hulp van anderen die aan een rolstoel gebonden zijn of een rollator hebben, Heren. En dan kunnen er soms zoveel moeite zijn om dat alles te verwerken. Heren, geef Gij hulp en steun en kracht. En geef ook in alle levensomstandigheden Uw nabijheid. We dragen ze aan U op die verpleegd en verzorgd moeten worden. Gedenk ze in Uw gunst, Heren. Wees Gij met de jeugd van de gemeente. Wil Gij ze gedenken, Heren. En wil Gij ook onze jonge mensen op het hart binden dat één ding nodig is. Want de duivel die gaat rond als een briesende leeuw. Heren, en U weet hoe daar zoveel ook vandaag meegetrokken en meegezogen worden. Dat de zuigkracht van de wereld zo'n invloed uitoefent, ook op de kerkjeugd. Heren, dat dan ook de jonge mensen dat mogen zien. En dat ze begeren in de jonge jaren U te vrezen, U te zoeken. O, wij willen ook vanavond aan U opdragen opnieuw Arnold van Dis, Heren. Want U kent zijn omstandigheden en het was toch ook de behoefte van zijn ouders dat ook zo voor hem gebeden zou worden, waar hij ook onder invloed is gekomen van geestverruimende middelen die een psychose hebben teweeggebracht. Heren, en dan weten we hoe gevaarlijk het is en hoe daar de macht van de boze is Heren, maar gij zijt veel sterker. En dat er daarom juist ook voor hem gebeden zou worden. En dat er ook onze jonge mensen zouden zien hoe belangrijk het is ook zo te zoeken in de weg van het gebed om uw kracht. Ach, Heren, zoudt gij nog alles willen zegenen wat gedaan wordt voor hem om ook zo nog weer genezing te geven en hulp. Heren, wil bij hem zijn, wil gij ook geven dat er maar een voortdurend gebed mag opgezonden worden. Want dat mag toch ook in uw woord opgetekend staan. Als er vanuit de gemeente gebeden wordt, Heren, dat gij ook de hoorder zijt van de gebeden. En dat gij ook in die weg nog zo kunt verlossen. Ook uit de machtssfeer van de vorst der duisternis. Heren, want u hebt maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Zo mogen we alle noden en zorgen voor u neerleggen, ook van land en volk. Heren, wil onze overheid gedenken, wil onze koningin gedenken. In de afgelopen week heeft ze de troonrede uitgesproken op Prinsjesdag. En dan zien we, Heren, hoe ook nodig is dat al die vergaderingen toch in afhankelijkheid aan u worden gedaan en dat gij dat werk zegent, ook van het kabinet dat weer verder gaat en waar ook opnieuw twee ministers moesten aftreden. Heren, wil gij ook hen gedenken en wil gij ook geven dat we zien, Heren, hoe nodig het is, hoe belangrijk het is dat we naar uw woord leven en dat ook zo in het politieke leven uw woord het uitgangspunt mag zijn en dat ook dat gezocht mag worden. Heren, wil gij ook de provinciale overheid en de plaatselijke overheid gedenken. We dragen ze aan u op die gij over ons gesteld hebt. Heren, wees met alle arbeid in uw koninkrijk. Gedenk alle arbeid die namens en in opdracht van onze kerken geschiet. In het zendingsgebied en ook in evangelisatieopzicht. Heren, dat ook zo die arbeid nog gezegend mag worden. Dat er nog mogen worden toegebracht. En dat ook uw huis vol mag worden, want dat is toch de opdracht om zo te werken dat uw kerkvergaderend werk doorgang vindt en dat gij dwars door alles heen ook zo nog rondgaat op het woord uw waarheid. En als de laatste uitverkoren is toegebracht, dan zult ge wederkomen. Heren, geef dan dat ook uw zegen mag rusten op al die arbeid. En geef uw nabijheid daarover. Wees ook met Israël, Heren, dat oude bondsvolk, zoals we dat ook op grond van uw woord toch mogen zeggen. En waarvan we weten dat gij dat volk niet afgeschreven hebt. En dat daarom ook er nog beloften liggen voor dat volk. En dat we daarom ook bidden, Heren, dat gij ook uit Israël zo er nog zult trekken. En zo nog zult brengen tot uw wonder maar ligt, tot de kennis van Christus, de ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Opdat al in die weg gans Israël zalig zal worden. Heren, zo mogen we het toch voor u neerleggen. Hoor en verhoor ons dan in de genadige verzoening onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. De dienst der offeranden vindt nu plaats. De eerste collecte is voor de diaconie en tweede voor de bouwkast. De Heere zegene u en ook uw gaven. En dan willen wij zingen uit Psalm 137, de versen 3 en 4. Wij noemen nu Psalm 137 en daarvan de versen 3 en 4. Jeruzalem, dat zou ik u vergeten, mijn rechterhand niet van zichzelf weten, dat mijn tongen mijn gehemeld kleeft, indien ik u niet steeds mijn achting geef. En ook het vierde vers, gedenk, o Heer, gedenk aan de Edomieten. 3 en 4 van Psalm 137. tekst voor de prediking van deze avond vindt u in Nehemia 1, vers 4, 5 en 6. Waar we Gods woord, onze tekst, al dus lezen. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God die het verbond en de goede tierenheid houdt, die die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonde der kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. In wat voor jaar leven wij? Ik denk dat de kinderen in de kerk direct kunnen antwoorden. We leven in het jaar 2006, nietwaar? En dat is het jaar onzes Heren. Maar wat moeten we er eigenlijk bij zeggen, jongens en meisjes? Als we zeggen wij leven in 2006, dan moeten we er eigenlijk bij zeggen, dat is 2006 na Christus. Want de geboorte van Christus, dat is toch ondanks dat deze wereld van hem niets moet hebben en dat we al meer zien de vijandschap tegen het woord van God en tegen de Christus der schriften, toch bij die jaartelling wordt nog steeds uitgegaan van zijn geboorte. En dan zeggen we inderdaad 2006 na Christus. En nu gaat het vanavond gaat het over een geschiedenis die ligt zeg maar 450 jaar voor Christus. Als je goed uitrekent, dan weet je, ja, dan gaat het dus over een geschiedenis die 2500 jaar geleden plaatsvond. De geschiedenis die we dan ook zien in Gods woord. En wat is dan de omstandigheden? Wel, dan weten we, dan is daar dat grote rijk, want je had het ene rijk, het ene wereldrijk na het andere, het rijk der Babyloniërs. En nu was ook het rijk van de Meden en de Perzen gekomen. En nu was daar in die tijd, was daar die machtige koning Artaxerxa of Artaxasta. En dat zijn misschien moeilijke namen om te onthouden. Maar je kan misschien ook wel even denken aan zijn bijnaam. Deze koning, deze machtige koning van de Perzen, die had de bijnaam Longimanus. En wat betekent dat, Longimanus? Nou, dat kun je haast wel nagaan. Long, dat betekent lang. En manus, dat betekent handen. Hij had hele lange handen. Misschien was het letterlijk zo. Maar je kan misschien ook denken figuurlijk. Hele lange handen. Hij was zo'n machtige koning. Hij had zo'n groot gebied. Over heel dat gebied, o, waren zijn handen, was zijn macht en majesteit. En deze koning, die was in Susan. Dat was de residentie, daar had hij zijn paleis. En de rechterhand van deze koning was Nehemia, die zo voor het aangezicht van die koning dus werkzaam was. En daar ontmoeten we dus ook Nehemia, waar het over gaat in onze tekst. En daar woonde hij, daar werkte hij, daar leefde hij. En dan zien we deze Nehemia, die laat vanmiddag eigenlijk zo ons even kijken in zijn dagboek. He, als je dat leest, dan lees je daar ook ik. En dan geeft hij daar een relaas. En dan geeft hij daar, en dat is het werk van de Heilige Geest. Zo is het opgetekend in Gods woord. En dan zien we hoe hij als het ware een blik geeft in zijn dagboek. Wat hij daar allemaal meemaakt. En wat hij daar ook ondervindt. En wat hij daar zegt en wat hij daar doet. En dan mogen we daarin zien het werk van Gods genade. Het werk van Gods genade in een mensenleven en in een mensenhart verheerlijkt. Iemand die zei, Nehemia, de held, Gods, de man bij wie de Heere Israël hulp beschoren had in een benauwde en een benarde tijd van na de ballingschap. Het was na de ballingschap en ja, dan zie je, het is eigenlijk een hele nare en een hele ellendige toestand met het volk Israël. En nu gaat de Heere door de hand van Nehemia ook hulp geven. En zo mogen we nu vanavond dus naar een gedeelte luisteren uit Gods woord wat daarover gaat. En dan schrijven we er in gedachten zo boven, dat is het thema voor de prediking, Nehemia, schenker aan het Perzische Hof. Want dat was zijn taak, om schenker te zijn aan dat Perzische Hof. Nehemia, schenker aan het Perzische Hof. Drie gedachten. En alle drie met een P, dan kun je het misschien makkelijk onthouden. De positie die hij bekleedt, de plaats die hij zoekt en het pleidooi dat hij voert. Nehemia, schenker aan het Perzische Hof, de positie die hij bekleedt, de plaats die hij zoekt en het pleidooi dat hij voert. Allereerst dus de positie die hij bekleedt. Hij is daar aan het Perzische Hof. Hij is daar en we weten deze koning Artaxerxes die regeert daar. En daar is Ezra, die is reeds met een overblijfsel der Joden teruggekeerd naar Jeruzalem in het jaar 458. En Nehemia is daar achtergebleven en vervulde daar die taak, de positie die hij bekleedt. Welke positie bekleedde hij daar? Nou, het staat ook aan het einde van hoofdstuk 1. Ik nu was schenker aan het hof van deze koning. Hij was schenker. En wat moet je daarbij voorstellen? Schenker. Ja, dan denk je misschien aan iemand die, ja, die net als een ober of aan een kelder zo het een en ander inschenkt en die daar dus rondloopt met een kan en die daar zo bij het koninklijk paleis daar zorgt bij de maaltijden die er zijn dat iedereen ook genoeg te drinken krijgt. En toch moet u dat veel breder zien. We moeten niet denken aan zo iemand die als een soort ober daar werkzaam is, maar hij heeft daar een hele belangrijke positie. Hij is eigenlijk het hoofd van heel die hofhouding. Hij is de rechterhand van de koning. Er is zelfs iemand die zegt, je kan dat vergelijken met dat hij eigenlijk de minister-president is. Goed, we laten dat maar rusten, maar in ieder geval, hij had daar een hele belangrijke positie. En hij was, zei ik al, niet teruggekeerd. En hij was daar dus gebleven aan het hof. Een hoge positie, een beste baan had hij daar bij koning Artaxerxes staan. Vele van de Joden waren niet teruggekeerd. Waarom niet? Ach, ze hadden geen interesse. Ze behoorden niet bij degene die Psalm 137 voor hun rekening konden nemen. Psalm 137, hè, je weet wel, dat is die psalm waarin zo hartstochtelijke liefde blijkt voor Jeruzalem. En waar die ballingen daar in Babel, toen ze daar waren, oh, toen vonden ze dat zo verschrikkelijk, was dat zo ingrijpend dat ze niet meer in Jeruzalem waren, niet meer in het land Kanaan, maar dat ze gedeporteerd waren en dat ze zo daar in dat ballingsoord waren, gevangen, eigenlijk zo in ballingschap. Oh, ze vonden het verschrikkelijk. En dan staat er ook, ach, ze hebben de harpen aan de willigen gehangen. Met andere woorden, ze kunnen het niet over hun hart verkrijgen om daar nog op de harp te spelen. Ze konden het niet verkrijgen over hun hart om daar nog liederen te zingen. Anderen hadden daar gezegd, nou, zingen jullie ook eens van die mooie liederen. Laten jullie eens wat horen. En zing nou eens ook van die liederen, Sion. Je bent altijd zo vol over dat Sion. Laat ons ook er eens wat van horen. Oh, dat gaat dwars door hen heen. Hoe zouden we daar een van die liederen Sions kunnen zingen als we daar in Babel zijn, ver vandaan? Oh, dan roepen ze het uit. Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, dan vergeten mijn rechterhand zichzelf. Nee, die mensen die daar gebleven waren, die hadden niet die verbondenheid. Ach, ze konden het daar in Babel uiteindelijk nog wel aardig vinden. En ze hadden het daar wel aardig naar hun zin. Laat ons hier maar met rust en laat ons hier maar wat blijven. Maar Nehemia, ja, die is van een ander kaliber, om het zo maar eens te zeggen. Nehemia, oh, daar zullen we van horen, die is ook vol van die liefde en die verbondenheid met de Heere en zijn dienst. Zijn naam betekent de Heere heeft getroost. Maar als we dat zo lezen hier, wat we horen dan uit zijn dagboek, dan zeg je nou heeft Nehemia zelf nog troost nodig. Want oh, dan merken we wel, oh, hij heeft het zo moeilijk. Hij heeft een bijzondere positie daar ontvangen aan dat Perzische hof. En die positie heeft hij niet gekregen, ja, zoals velen vandaag de dag met een beetje ellebogen werken. En dat was in die dagen ook vaak zo. Dan gingen ze anderen zo aan de kant schuiven om zelf maar zich voorop te stellen. En zo bij de koning in een goed blaadje te komen. Nee, hij was daar ook echt vanwege zijn talenten en vanwege zijn begaafdheid zo op die positie gekomen. En hij bekleed daar dat ambt ook in getrouwheid. Zo, en dan zeg je wat opmerkelijk, hè? Dat zou je toch niet verwacht hebben, dat daar aan dat Perzische hof, waar de goddeloosheid en alle ongerechtigheid werkt, dat daar nog een man is die de Heere vreest. En toch zeg je ja, dat gebeurt wel meer. Dat gebeurt wel meer, dat de Heere toch zo nog zijn volk en kinderen plaatst en dat je zegt ook een christen, die heeft toch ook een taak en een plaats in de maatschappij. En dan zeg je, ja, wat doet die man daar? En hoe kan die daar aan dat hof functioneren? En dan zeg je toch, ja, de Heere heeft met alles een bedoeling. En dan zeg je, zo was toch Jozef daar in het huis van Potifar. En later aan het hof in Egypte. Oh, wat is het een zegen geweest. En dan zeg je, ja, ook Batja daar bij het hof van Agab. En dan lezen we, Paulus die schrijft ook aan de heiligen die in het huis van de keizer zijn. En dan zeg je, ja, de Heere heeft overal nog zijn volk en kinderen. En dan zeg je, daarom moest het misschien ook wel zijn dat Nehemia daar bij die koning was. En daar dat ambt bekleed om schenker te zijn van de koning. Op zekere dag krijgt Nehemia daar familiebezoek. Dat is mooi. Dat gebeurt bij jullie ook wel eens thuis, jongens en meisjes, dat de familie op bezoek komt. En ja, dan kun je je voorstellen, Nehemia daar aan dat hof. En hij krijgt bezoek van zijn broer Hanani en nog met enkele vrienden uit Jeruzalem komen ze bij hem. Ja, en hoe gaat dat als de familie op bezoek komt? Hoe gaat dat? Hoe is het met die? Dan wil je wel eens praten en dan wil je wel eens bijpraten. Hoe gaat het met die en hoe gaat het met die? En weet je nog van vroeger, hoe is het met vader of met moeder of met opa en oma? En dan gaat er zo allerlei dingen, dan moet er eens even bijgepraat worden. En als nu Nehemia dit bezoek krijgt, dan gaat het niet om een familiereunie, dan gaat het niet om eens even wat bij te praten en over allerlei familieverhoudingen nog eens te praten en allerlei dingen in herinnering te brengen. Nee, dan gaat het om één ding. Ik vroeg hun naar de Joden en naar Jeruzalem. Oh, want dat is nu juist wat hem zo op het hart gebonden is. En dan zeg je, kijk, als het ook werkelijk is dat je de vrezen des Heren kent, dan heb je ook liefde, betrokkenheid bij zijn dienst. Is dat niet waar? Dan heb je betrokkenheid bij liefde voor zijn dienst. Dan heb je betrokkenheid en liefde voor zijn dag, voor zijn volk. En vooral als je dan denkt en je probeert je wat te verplaatsen naar Nehemia, die daar dus aan dat heidense hof is. En dan blijkt, oh, hij gaat niet op in wat hij daar allemaal heeft en wat hij voor eer en aanzien daar heeft en wat een prachtige positie daar bekleedt. En dat hij daar nog eens alles eens even laat zien en even vertelt van hoe ze voor hem ook buigen. Nee, ik vroeg hun naar de Joden. En naar Jeruzalem. Waarom? Omdat hij weet, ja, de Heere heeft dat volk lief. De Heere heeft beloften aan dat volk verbonden. En die beloften, jullie weten dat wel, jongens en meisjes. Waar ging het in die belofte om? Daar ging het om de Christus, daar ging het om de Messias. Daar ging het om het heil dat zou uit Sion komen. Kijk, en als je zo de Heere mag kennen en vrezen, oh, dan heb je ook die liefde voor de Heere, voor zijn dienst en voor dat heil. En dan heb je daar weer betrokkenheid bij. Hoe is het daar met de Joden? En dan Hanani, die zegt het maar eerlijk hoe het daar is. En dat is niet zo best. Oh, het is in één woord vreselijk. Vreselijk is het. Want hij vertelt dan, ja, hoe het daar gaat. En hoe daar de Joden, ja, voorwerp zijn van spot en hoon. Dat de Joden daar eigenlijk bespot worden. Dat ze verguisd worden. En dat ze daar zoveel vijandschap ontmoeten daar in Jeruzalem. Het is verschrikkelijk. Daar gaat hij beschrijven de ellende. En dan gaat hij ook, want hij vroeg niet alleen naar de Joden, maar hij vroeg ook naar Jeruzalem. Waarom? Wel, het was toch de opdracht om Jeruzalem te herbouwen. Stad en tempel moesten weer herbouwd worden, want de Heere ging verder met dat volk. Dat heil zou uit Sion komen en de Christus moest geboren worden. En hoe is het nu? Hoe gaat het nu? En dan krijg je te horen, oh, die poorten liggen in puin. Die poorten zijn verbrand. De muren liggen in puin. En een poort, je weet het wel, een poort moest bescherming bieden. Achter die poort was je veilig. En nu is Jeruzalem geen stad meer die veilig is en die omringd is door poorten en muren. Nee, die Jeruzalem is een open stad. En dan zeg je, oh, alles ligt daar in puin. En de vijanden kunnen zomaar binnenlopen en ze kunnen zomaar eruit gaan. En dan zeg je, oh, die muren, oh, daar is eigenlijk niks van over. Dan zeg je, vreselijk. Ik moest even denken aan Beirut, aan Libanon. Ja, waar ook het oorlogsgeweld zo'n ravage heeft aangebracht. En dan zeg je, ja, zo grijpt het ook Nehemia geweldig aan. Want, oh, dan voel je wel, dan gaat hij zien, oh, wat heeft die zonde teweeg gebracht. Wat heeft die zonde veel teweeg gebracht. Want, ja, ze zitten niet voor niets in Babel. En Jeruzalem is niet voor niets in puin. Hoe komt dat toch? Hoe komt dat toch? Hoe kan dat toch? Want vroeger was het toch een volk en een land onder David en onder Salomo. Oh, de volken, de omliggende volkeren, ze beefden. En ze keken op en ze hoorden van de roemruchte daden van David en Salomo. En de wijsheid van Salomo, het was wereldbekend. De volken beefden en nu, ach, dan zeg je, ach, is dat er nu van over, van dat Jeruzalem? En dan zeg je, oh, dan voel je wel, dat grijpt diep aan. Wat heeft de zonde, want ze zijn daar vanwege hun ongehoorzaamheid. Dat is, die poorten, dat die poorten in puin liggen, dat is vanwege hun trouweloosheid. Dat is vanwege het feit dat ze niet hebben geluisterd naar de Heere en naar zijn roepstemmen. En dat ze zich niet hebben willen bekeren, maar dat ze door wilden gaan en voort wilden gaan dat leven van zonde en ongerechtigheid. En dan zeg je, ach, nou is dat vol krachteloos. En hoe moet het dan, hoe moet het dan? Het is alles zo anders. En ze hadden mogen terugkeren. De ballingschap was toch beëindigd. Het volk had toch mogen terugkeren onder koning Cyrus, of ook wel Cyrus genoemd. En de goede hand van God was toch over dat volk. En ze hadden er toch bij wijze van spreken kunnen zingen. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En de Heere zou toch doorgaan en voortgaan. En is dit nu het resultaat? Hoe moet het dan? Hoe moet het dan? O, wat een puinhoop, wat een ellende, wat een moeite. En dan voelt u wel, we zitten vanavond niet in de kerk om een stukje uit de geschiedenis van het volk Israël aan te horen. Maar dat we ook daar de lijnen uit doortrekken, de onderwijzingen uit zouden ontvangen. Oh, hoe is het nu? Ook als je moet zeggen voor je eigen hart en leven, als er eens inleving komt van de zonde en de schuld. Dat wij God hebben verlaten, dat je wel eens een indruk krijgt, wat heeft de zonde veel teweeg gebracht. Hebt u dat ook voor uw eigen hart en leven al ondervonden? En al leren zien en leren erkennen, oh, wat heb ik door mijn opstand tegen God, wat heb ik door mijn zonde en ongerechtigheid, oh, veel ellende over me heen gehaald. Alles eigen schuld. En als je vraagt over de toestand in de kerk, en als je luistert ook zo wat er is, maar hoe is het nu allemaal, dan kan het wel eens op je afkomen. Ja, wat zie je dan de doorwerking van de zonde, wat zie je ook in ons land en volk. Hoe er is de verlating van God en van zijn geboden en van zijn inzettingen. Hoe wordt de dag des Heren ontheiligd? Hoe wordt de naam des Heren zo ontheiligd? Allerwege in de moderne media, noemt u maar op. O, wat wordt er gevloekt? Wat is er nog te vinden van de vrezen des Heren, van het luisteren naar Gods geboden? En dan moet je het herkennen. Ach, wat heeft die zonde veel teweeg gebracht? En ik vroeg, hebt u dat ook voor uw eigen hart en leven ook ondervonden? Want je kan makkelijk nog zeggen, je kan je hoofd schudden en zeggen, ja, het is allemaal wat als je de krant leest. Het is allemaal wat als je leest wat er allemaal gebeurt en hoe het allemaal is. Het is allemaal wat. Maar heb je daarin ook zelf je zonde, je schuld er moeten erkennen? En als je dan mag weten hoe schuldig je staat tegenover God. En als je dan moet zeggen, ja, ik heb het me alles onwaardig gemaakt. En als je het dan nochtans een wonder mag zijn dat je nog bent die je bent. En als je iets mag beleven, oh, dat nu bij God vandaan er een weg is. Als je dat ook zou mogen kennen, die weg der bekering. Die weg van het geloof, dat je mag zeggen, ja, zo is de Heere in mijn leven gekomen. Maar dan moet je ook nog zeggen, nou, ontvangen genade, wat is er nog veel doorwerking van de zonde? Wat is er nog de oude mens? Hebt u daar last van? Of zegt u het helemaal gemakkelijk als een soort dooddoener? Ja, je blijft nu eenmaal een zondaar. En je zit er nu eenmaal mee. Ja, dat is nu eenmaal zo. Of moet je dat ook? Heb je dat ook voor de Heere als schuld moeten belijden? Dat je het zo hebt moeten ervaren, oh. Dat je de verdorvenheid ook van je hart ook na ontvangen genade. Dat je het moest zeggen, oh, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van dat aardse overhield. Dat je zo moest leren, ook onmogelijk dat er nog iets van ons bij is. Dat het onmogelijk is, oh, hoe moet het nou ooit nog goed komen? En ik heb het alles weer verzondigd en verknoeid, ook na ontvangen genade. Kijk, en dat is nu ook hoe dat Nehemia aangrijpt daar in Susan. De positie die hij bekleedt. En de tweede gedachte was de plaats die hij tegenover God zoekt. De plaats die hij zoekt. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde. Als hij dat bericht dus hoort van Hanani. Ja, hoe reageer je daar nu op? Hoe reageer je er nu op als je hoort van ellende, als je hoort van zonde, als je hoort van verderf, als je hoort ook van al die dingen in deze tijd, in deze wereld? Ja, je kan je hoofd schudden. Je kan het voor kennisgeving aannemen. En zo zijn er toch ook veel mensen, misschien zitten er ook wel veel mensen in de kerk. Van wie het eigenlijk ook gezegd moet worden. Ze horen het iedere zondag aan. In zonden ontvangen en geboren. Ze horen het iedere zondag aan. Dat het hun doodstaat is. In Adam. Dood door de zonde en de misdaden. Ze horen het iedere zondag aan. Bekeert u. Bekeert u. Mijn zoon,
Mijn dochter, geef mij uw hart.
Maar ze gaan de kerk uit. En het was maandag. Ze gaan hun werk weer doen. En dan voel je, ach, het wordt weer zo gemakkelijk vergeten. En ja, we weten nu eenmaal. En we kunnen er nog wel even over praten. Maar op een gegeven moment, ach. Ze kon dan ook tegen Nehemia. En Nehemia die kon ook zeggen, zal ik nog even inschenken? Ik ben toch schenken, dan laten we nog wat drinken. En dan moeten we ook maar eens over wat anders praten. Je kan toch niet altijd erover hebben. En we kunnen toch beter wel wat anders dan eigenlijk aansnijden. En dan zeg je, ja, hoe leeft dat nu in je leven? Hoe ligt dat nu in je leven? Hoe gaat dat nu? Wat werkt de roepstem van God in je leven uit? Waar komt Nehemia ermee terecht? Nou, lees het maar. De plaats waar hij, die hij zoekt, dat is de plaats van de verootmoediging. Hij zit in zak en as. Op verre afstand van Jeruzalem wordt daardoor Nehemia geweend. Over deze stad en over de desolate toestand waarin Jeruzalem verkeert. Aan het Hof van Babel worden de tranen geschreid. Over die toestand daar in Jeruzalem. God werkt in het hart van Nehemia. De ware droefheid. Ik zat neder en weende en bedreef rouw enige dagen. En er waren zoveel mensen die op de hoogte waren van de versmaadheid en de ellende van Jeruzalem. Maar zonder dat ze er één traan om laten. En zitten die mensen ook niet in de kerk? Zitten die mensen misschien ook niet thuis mee te luisteren? Waarvan dat ook moet gezegd worden. Oh, ze weten het zo goed. En ze willen het ook iedere keer toch weer horen. Als het niet gepredikt zou worden, zouden ze er aanmerkingen op maken. Hoe ernstig het is. Maar ze laten er geen traan over. Ze kennen niet die persoonlijke verootmoediging voor Gods aangezicht. En hoe komt het nu dat het bij Nehemia zo anders is? Hoe komt het nu? Dat hij, zoals ook de profeet Jeremia, dat schrijft aan de Klaagliederen 3 vers 28. Want dan roept de profeet Jeremia op, hij zit eenzaam en zwijgen stil. Nou, dat zie je nu. Dat werkt die boodschap nu uit bij Nehemia. Hij zit eenzaam en zwijgen stil. Van heel dat familiebezoek hoor je niets meer, lees je niets meer. Maar ik vroeg, hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu? Hebt u daar een verklaring voor? Heb jij daar een verklaring voor hoe dat nu komt? Er is maar één verklaring voor. Dat is de liefde. Dat is de liefde die in zijn hart is uitgestort voor de eer van God en voor de naam des Heren en voor de stad en voor de tempel. En daarom wellen die tranen op. O, zo bereid, zo bedrijft hij rouw, alsof er een dode was. Het schokt hem. O, van de Heer Jezus lezen we ook. Als er veel mensen bij hem waren geweest en hij, dat hij dan op alleen wil zijn op de berg om te bidden. En dan zie je, dat is een teken van, als Nehemia deze plaats zoekt, dan zeg je dat is iets van de waarachtige bekering. Hoe weet ik nu dat ik bekeerd ben, zeggen er wel eens mensen. Hoe kun je dat nou weten? Waar kun je dat nou aan zien? Nou, ik zou zeggen, kijk nou eens goed hoe dat nou in het leven van Nehemia toegaat. Hoe werkt de Heere in het hart van een die ontdekt wordt aan zonde en schuld? Dan zeg je, ja, daar komt het nu op aan. En dan gaat ook Nehemia die plaats zoeken van de verootmoediging. O, dan moet hij het erkennen voor Gods aangezicht. Hij brengt het voor Gods aangezicht. Het vervult zijn hart met grote droefheid. Hij vast en bidt voor Gods aangezicht, daar op die plaats. Is er in uw leven die stilstand al gekomen? Wij zeggen wel eens, als iemand bekeerd is, hij is door de Heere staande gehouden. Ja, daar mag je de Heere wel om vragen, jonge mensen, ouderen. Dat de Heere je staande houdt. Want je gaat maar door en je draaft maar door en je loopt maar door. Maar je moet staande gehouden worden. Je gaat niet door op die weg, want je bent op weg en reis naar de eeuwigheid. En de Heere zegt, halt! Bekeert u. Ga niet door. Ga niet voort. In die zelfhandhaving. Buig voor mij. En dan zeg je, kijk, dat is ook hier. En dan mogen we weten wel dat Nehemia een ander leven kent. Maar dan zeg je ook bij Gods volk en kinderen, dan zie je steeds weer, dat is nodig. Dat we staande gehouden worden. En niet alleen dat je staande wordt gehouden. Dat je niet meer, dat je gaat zien, zo kan het niet verder. Tot hiertoe en niet verder. Maar dan, hoe openbaart zich de waarachtige bekering? Zondag 33, u weet het wel, daar wordt het beschreven. En wat wordt er beschreven in zondag 33 van de waarachtige bekering? Dat is een afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe mens. Wat is dat? Afsterving van de oude mens. Dat is dat hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde hebben bedroefd en miskend. Die verootmoediging. En dat is een haten en een vlieden van de zonde. Nou, dat zie je ook bij dat vasten. Hij vast. En wat moet je daarbij indenken? Dat je als het ware ziet, ja, hij kan met de wereldse genietingen. Nou, er was genoeg daar aan dat hof te vinden. Maar hij kan het niet meer hebben. Hij vast. Dan zeg je, dat is heel anders dan de Roomse wel vasten op vrijdag. En dan in plaats van vlees eten ze vis. Of bij de Ramadan, dan zeg je, ja, dan hoor je ook van de moslims, dan moeten ze vasten. Maar dan zeg je, echt vasten, in Bijbels opzicht, dat is juist het haten en een vlieden van de zonde en de wereldse begeerlijkheden. En de begeerlijkheden van het vlees, die verliezen hun kracht en smaak. Dan smaakt het niet meer. En dan heb je er geen lust meer. De mens van nature, oh, die wentelt zich net als een varken. In de modder, zo wentelt de mens zich in de zonde. Maar dan zeg je, dan komt er een vasten. Dat hartelijk leedwezen. En die verloren zoon, oh, die verging van honger. Maar hij keerde tot zichzelf in en sprak, ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hij kan het daar niet langer uithouden. Dan wordt het gebed geboren. Ja, dat zeggen we dan wel eens, gebed geboren. Kun je dat begrijpen, dat er gebed geboren wordt? Kijk, bidden, dat is dan maar niet even, ja, wat woorden spreken en wat zinnen zo uitspreken. Maar dat het gebed geboren wordt, dat de Heere als het ware door de Heilige Geest in je gaat bidden. En zo dat gebed brengt dat er echt gebeden wordt. Oh, want dan ziet Nehemia naar Jeruzalem en dan ziet hij, oh, hoe moet dat ooit wat van terecht komen? En dan ziet hij zo de onmogelijkheid. En dan zeg je, ja, dan is het ook in het leven van Gods volk dat je gaat zien de onmogelijkheid van zalig worden. Dan zeg je, ja, de krachteloosheid om de zonde uit te drijven en te overwinnen. Dan zeg je, dat kan niet. Onmogelijk om toch zo voor God te kunnen bestaan. Hoe moet het nu? Kijk. En dan zie je, de Heere bewaart zijn volk voor de wanhoop. Er komt wel een heilige wanhoop. Dan ga je wanhopen aan jezelf. Dan leer je de dood schrijven op al het jouwe. Maar dan worden ze uitgedreven naar de troon der genade. Dat is de plaats die hij zoekt. Zo komt hij voor Gods aangezicht. En daar mag hij de benauwdheid van zijn ziel zo voor de Here neerleggen. Aan die troon der genade, dan zie je de vruchten van de liefde Gods in het hart uitgestort van al zijn gunstgenoten. Dat is nou die liefde. Ja, en kent u daar ook iets van in uw eigen hart en leven? Een droefheid en smart over uzelf. Omdat u de Allerhoogste God, een goedend God, hebt bedroefd. Tegen een goedend God hebt gezondigd, hem onteerd. Omdat hij gesmaad is, droefheid om de breuk in de kerk des Heren. Droefheid, oh, dat de boze zo'n macht heeft. En weet u wat zo groot is? De Heren roept er zelf toe op. De Heren roept er zelf toe op. En hij zegt, vertrouw op hem. O volk in smart, zoek zo zijn aangezicht. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Werpt al uw bekommernis op mij. O, zo mogen we zien, ja, de plaats die hij zoekt. En we gaan luisteren ook naar het pleidooi dat hij voert. Want wat lezen we dan? Wat voor pleidooi gaat hij voeren? Luister maar. Och, Heere, zegt hij. Och, Heere, God des hemels. Zo richt Nehemia zich tot de Heere. En dan zegt hij heel duidelijk, och. Er zitten misschien ook wel mensen in de kerk. Die hebben er een hekel aan. Die zeggen altijd dat och en dat ach. En daar horen ze liever niet van. En toch, Nehemia laat het uitkomen. En laat erin uitkomen de diepte ook van de klacht. Och, Heere, zegt hij. Kijk, en ik begrijp best. Er zijn ook inderdaad mensen die altijd maar zeggen, och, och mocht het nog eens, och mocht het nog eens. Het komt nooit verder. En dan kan het heel makkelijk gezegd worden. Och, nou zou het nog eens anders mogen worden. Maar dan wordt ook daar in de diepte niet verstaan van dit och. Kijk, zo gaat Nehemia tot de Heere. En o, met die nood. Och, Heere. En dan spreekt hij de Heere aan met die verbondsnaam. Dan spreekt hij de Heere aan met die naam, met allemaal hoofdletters. Heere, God van het verbond, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Hij is een waarmaker van zijn woord. En dan voel je wel, dan kan hij niets van zichzelf aanvoeren. Maar dan mag hij zo in dat pleidooi, mag hij zich wenden en roepen tot de Heere. Och, Heere. En dan hoor je hierin hoe rechteloos hij van zichzelf is. Hoe hij onwaardig is. Want dat wil een mens vaak niet. Die wil niet onwaardig zijn. Nee, je doet toch je best. En je maakt er toch ernst mee. En je voelt toch wel dat je toch wel een klein beetje beter bent dan die of die. Nou, die man of die vrouw, nou, die moest zich schamen. Maar dan voel je, oh, wat sta je nog hoog met jezelf. Maar als de Heere werkt, en als de Heere je op die plaats brengt voor zijn aangezicht, oh, daar wordt alle waardigheid in jezelf verloren. Dan word je alleen maar een onwaardige. Och, Heere. En dan is die rechteloos. Maar dan mag hij zich beroepen op de Heere, op zijn barmhartigheid. En dan mag hij zo de verhevenheid van God zien. Ja, hij is klein, hij is nietig, hij is onwaardig. Ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Onwaardig. Maar Heere, o, wie is aan onze God gelijk? Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? En dan wordt er groot en goed gedacht van de Heere. Hij is zo verheven. Abraham die roept het uit. Ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. En de engelen, jongens en meisjes, de engelen, die zijn niet gevallen. De engelen hebben niet gezondigd. Maar als de engelen, als de engelen die heiligheid van God zien, als ze daar in de hemel mogen zien hoe groot en hoe hoog verheven de Heere is, o dan met hun vleugels bedekken ze hun aangezicht. En moeten ze het uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En Jesaja die in dat roepingsvisioen ook zo dat mag zien, roept het uit, wee mij, want ik verga terwijl ik een man ben van onreine lippen. En dan zie je, als je daar zo menigmaal je eigen gebed nou eens neerlegt en naastlegt, wat moet je dan zeggen, wat is dat gebed vaak? Maar ja, moet je niet beschaamd worden. Wat is dat gebed vaak koud en onbewogen? Wat moet je je dan schamen voor dat oppervlakkig bidden? Dan zeg je, oh, we moesten veel meer ook zien en we moesten veel meer ook overtuigd zijn van de heiligheid en heerlijkheid des Heren. O, hoe groot, hoe verheven is de Heere. Want als je morgen bij de baas geroepen wordt en je moet bij de werkgever komen en die zegt, kom jij eens even op matje, dan beef je. Dan denk je, nou, wat zou ik gedaan hebben, wat zou er mis zijn? Dan beef je voor een mensenkind, maar voor de Heere, voor die heilige God. Ach, zullen we even bidden en dan doet de handen samen. En dan zeg je, ja, zo wordt er dan gebeden. Is dat werkelijk wel het bidden? Dan zeg je, oh, dat we dan ook daarom moeten zien, wat moeten we beseffen, wat bidden is. Wijle professor Wisse, die was eens, ja, na een vergadering waren ze, nog enkele mensen waren ze in een hotel en dan moesten ze de maaltijd gebruiken. En daar moesten ze een zegen vragen over de maaltijd. En de ober die kwam om daar het eten te brengen, maar die zag wel, ja, die mensen die bidden. Dus die moest even wachten. En toen was het gebed was klaar. En weet je wat toen professor Wisse zei tegen die ober? Die zegt, wij waren op audiëntie aan het hemelhof. Dat is bidden. Dan ga je op audiëntie bij de koning der koningen. Dat we dat maar zouden beseffen. Dat zo ons bidden. En net als dat bidden van Nehemia, zo in de overtuiging, o, hoe groot de Heere is. Och, Heere, die het verbond en de goede tierenheid houdt, die hem lief hebben. Daar zie je de kern van de godsdienst. Heere, dat is die verbonds, Jehova. En dan zeg je, o, hij houdt zijn goede tierenheid, die hem lief hebben. En dan zeg je, kijk, dat is die liefde. En die liefde is geen voorwaarde waaraan een mens moet voldoen en die een mens moet volbrengen. En dat dan de Heere als beloning daarvoor, als het ware, zijn verbond en zijn goede tierenheid zal houden. Nee, de Heere komt vanuit zijn eeuwige, onbegrijpelijke liefde tot een arme en tot een verloren zondaar. En dan zie je, ja, die liefde, ach, die moet gezegd worden. Gods volk moet het zeggen, gij... Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan zeg je, ja, vanuit die liefde, o, komt er wederliefde. En daarvan ook laat Nehemia het horen. Die het verbond en de goede tierenheid houdt, die hem lief hebben. O, door die liefde smart de zonde. Door die liefde oefenen we het hart. En die hartelijke begeerte om hem te dienen, hem te vrezen. En krijgen we ook behoefte om naar zijn geboden te leven. Dat staat er niet voor niets. Die hem lief hebben. Dat is niet degene die hem gehoorzaam zijn. Maar dan zeg je die hem lief hebben. En dan krijg je ook er lust in zijn geboden in zijn inzettingen. David die zegt het, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. O, dan wordt dat juist de liefde. Zo bidt Nehemia. Laat toch uw oor opmerkende zijn. En uw ogen open zijn om te horen het gebed uw knecht. Zie je wel? Zie je wel, wat zie je? Dat hij zegt, ja, ik ben uw knecht. De man die zo'n hoge positie bekleedt. Ach, uw knecht. De Heere heeft het voor het zeggen. Ik ben zijn knecht. En dan zeg je, oh, dan is er dat gedurige gebed. Dag en nacht. En dan gaat het niet om lange en mooie gebeden, maar het gaat om waarheid in het binnenste. En dan zeg je, ja, kijk, zoals die tollenaar bad. O God, wees mij zondaar genadig. En zoals die Canaanese vrouw, of die blinde Bartimeus. Zonen Davids, ontferm u mij. Vol hart in het gebed. En ja, zou hij zijn gewone werkzaamheden niet meer hebben uitgeoefend. Ach, we zeggen wel eens, er worden meer gebeden met de pet op als met de pet af gebeden. U begrijpt wel wat we ermee bedoelen. Jullie misschien ook wel, jongens en meisjes. We zeggen dan wel eens gebeden met de pet op of met de pet af. Dat is een heel verschil soms. Als je weet dat je gaat bidden, dan is het netjes. Vroeger hadden de mensen allemaal, droegen de mannen ook vaak een pet, een hoed. En als er dan gebeden werd, dan zette je je hoed af. He, want dan moest je je pet afzetten. Als de mensen vroeger in de kerk kwamen, dan gingen ze eerst stil gebed. En dan hadden ze de pet afgedaan en stonden zo achter de pet. Zo gingen ze bidden. En dat is natuurlijk wel eerbiedig en dat is helemaal niet verkeerd. Maar daar zeggen we wel eens, er werden wel meer gebeden soms met de pet opgedaan als met de pet af. En met de pet op, daar bedoelen we dan, ach, dat we zo eigenlijk met ons werk bezig zijn, maar dat er zo uit het hart voortkomt dat gebed. En dan, ja, dan kunnen we niet die uiterlijke gestalte aannemen, maar dan is het echt dat gebed dat opwelt. Die beden. O God, wees mij zondaar genadig. Heere, help mij. O Heere, ontferm u mijner. En dan zeg ik, kijk, zo heeft ook Nehemia daar gebeden. En dan zie je hoe hij klein wordt. Maar ook hoe hij zijn zonde en schuld beleidt voor de Heere. Dat gebed, dat is ook belijdenis van zonde en schuld. Want dan voel je, dan gaat hij zich niet verheffen. En dan zeg je, ja, kijk, ik ben tijdens de ballingschap geboren. En ik weet er allemaal niks van af wat er toen allemaal geweest is. En hoe ze daar die profeten ongehoorzaam zijn geweest. Ja, ik heb daar eigenlijk niks mee uitstaande. Maar ik heb het wel eens gehoord. En ja, nee, dan gaat hij zich niet verheffen boven die anderen. En dan zegt hij, ja, ik heb toch veel in de binnenkamer ook voor de Heeren het neergelegd. Nee, 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 dan wordt het ook zijn schuld. Dan zie je ook iets van die solidariteit. Wij hebben gezondigd. Wij zijn van dat heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Ook ik, zegt hij. Ook ik. Hij voelt zich ook voor God zo schuldig staan. En dan heeft hij niets meer van zichzelf waarop hij kan pleiten en waarop hij zich sterk kan maken. Nee, zegt hij, ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. En dan eigent hij zich de zonde van land en volk toe. Kijk, zo overtuigt de Heilige Geest van zonde, gerechtigheid en oordeel. En leert de Heilige Geest je ootmoedig buigen. En word je zo overtuigd. O, dan worden er drie zaken genoemd. De geboden, de inzettingen, de rechten. O, dan zie je dan de 10 geboden, maar ook de ceremoniële wetten. Die heenwijzen naar Christus. De rechten ook in het maatschappelijk en het burgerlijk leven. O, dat alles is overtreden. En zo sta je schuldig voor God. En dan zeg je, oh, de Heere heeft recht op ons hart.
De Heere heeft recht op onze hand en op onze voet. De Heere heeft recht op zijn kerk en ook in de maatschappij om geëerd en gediend te worden.
En zo moet je het ook voor de Heere neerleggen. Kijk. En dan heb je het niet meer over die of over die. Maar dan moet je het voor je eigen hart en leven erkennen. Want we kunnen soms allemaal splinters zien. Splinter bij die en een splinter bij die en een splinter bij die. En die splinters, oh, die kunnen zo naar voren komen en die worden zo besproken. Maar hoe zit het nou met de balk in uw eigen oog? Hoe ligt het nu daar? Je eigen hart en leven, en kun je nu op die plaats aanwijzen dat je het zo voor God hebt moeten erkennen en belijden. Ja, ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. En dan heb je het niet meer over al die splinters, maar dan moet je erkennen, oh, dat is mijn zonde en mijn schuld. En dan zie je, Nehemia neemt hier de plaats in van een voorbidder. Hij gaat hulp bij de Heere zoeken. Oh, dan vraagt hij, oh Heere, doe het me gelukken. O Heere, dat ook zo nog ik ingeschakeld mag worden om dat volk te gedenken. En dan zie je ook Nehemia als een voorbidder. En die gaat niet boven een ander staan, maar die gaat naast een ander staan. En hun zaak wordt zijn zaak en hun zonde wordt zijn zonde. Maar Nehemia is geen volmaakte voorbidder, dat weet u. Hij kan de zonde wel belijden en hij moet de zonde belijden. Maar hij kan de zonde niet verzoenen. Voelt u wel? Voelt u wel waar we heen willen? Waar we elkaar op moeten wijzen? Wij hebben nodig die grote voorbidder. De Heer Jezus Christus. Nodig, oh, die grote voorbidder. Want die kan de zonde verzoenen. Die kan door zijn bloed die zonde reinigen. Die kan als voorspreker bij de Vader wijzen op dat volmaakte offer dat hij gebracht heeft. En die volmaakte gehoorzaamheid aan Gods woord en wet. En op zijn voorbeden en met zijn doorboorde handen en doorstoken zijde. En door het leven dat hij verwierf, kan hij nu ook bij de Vader pleiten. Voor een zondig volk. En kan de Heere zondaren in genade aanschouwen. Heere. Och Heere, zegt Nehemia. En dat is die verbond Jehovah. En die naam Heere, o, is in hem vervuld. En zo mag het pleidooi dat Nehemia voert ook ons heen wijzen naar die biddende en die dankende hoge priester, die leeft om voor zijn volk te bidden. Amen. We willen zingen, gemeente, van Psalm 79 en daarvan het zesde vers. 79, vers 6.
Thank you.
Heere, zo komen wij voor uw heilig aangezicht. Schenk ons zulk een gebed, zoals ook in uw woord het beschreven staat van Nehemia. Doe ons daarom ook zien uw heerlijkheid en majesteit, uw verhevenheid. En dat zo ook gezien mag worden, ook onze eigen kleinheid, nietigheid en zondigheid en onwaardigheid. Ach, dan zal ook zulk bidden geleerd worden vanuit de diepte, och Heere. En laat uw oog van genade zo op een ieder van ons zijn. Heb dank dat we zo vandaag een en andermaal uw woord mochten horen en brengen. En dat ook het sacrament van de heilige doop in de morgendienst bediend mocht worden. Heer, u hebt het alles wel willen maken. We dragen de gemeente hartelijk aan u op. Wij bidden u, Heer, wil gij zo nog wonen en werken, ook in het midden der gemeente. U weet van alle noden en zorgen. Heere, wil gij ook de vakante gemeente, zoals ze nu nog vakant is, gedenken. Zegen ook de kerkraad. Wil gij ouderlingen, de diaken en de pastoraal medewerker, allen die zich hier inspannen om het ambtelijk werk te doen, de kracht ervoor geven. Heere, wil gij hen gedenken ook in de komende tijd, als de komst van de beroepen predikant dominee Egas ook verwacht mag worden. Heere, wil gij ook hem gedenken en hem ook in deze weg nabij en goed zijn afscheid nemen. Het is ook moeilijk en zwaar, maar als gij erin meekomt, Heere, dan kan het. En dat hij dan ook weldra ook aan de gemeente hier verbonden mag worden. En tot zegen ook gesteld mag worden in dit deel van uw wijngaard. Heere, dat we het niet van de mens zouden verwachten, maar dat we het zouden verwachten van u, die mensen uit het stoffenrezen wil gebruiken in uw dienst, om in uw naam, uw vloek, uw zegeningen de mensen aan te dringen. Heere, maak het zo in alles wel en gehoor en verhoor ons alleen uit genade om Christus wil. Amen. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Zingen we nu van Psalm 126, het derde vers als onze slotzang. over u en schenke u vrede. Amen.